Profetie kan een hart veranderen en het is zo'n belangrijke gave van de geest die dingen in beweging kan zetten waar niemand anders in een hart kan komen. En onze belemmeringen voor profeteren zijn vaak angst, onzekerheid en minderwaardigheid. En God wil die breken zodat deze gave ook zijn weg kan vinden. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven, de podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Ja, welkom bij Levend Geloven. Vandaag wil ik het tweede deel met je doorspreken over profeteren. De gaven van de geest zijn aan de gemeente gegeven op de eerste Pinksterdag. En Jezus zei ook, het zal zijn als dynamiet, wat dingen in beweging brengt, wat een explosie geeft en dingen verandert zoals ze nooit waren. En in de eerste Pinksterdag zien we dat de Heilige Geest zo krachtig doorbreekt op verschillende manieren. In Handelingen zien we dat de Heilige Geest door de gaven van de Geest eigenlijk de hele gemeente laat groeien. En dat is precies de reden waarom we de gaven van de Geest niet weg mogen gooien, of opzij mogen zetten of als minder belangrijk mogen maken. Ze zijn gegeven aan de gemeente. En als eerste waar ik met je naar wil kijken is dat profetie kan het hart van mensen veranderen. Een profetisch woord kan dieper binnenkomen dan welk ander woord dan ook en het kan enorme verandering brengen in het leven van mensen. En ik wil eigenlijk met je als eerste kijken naar het Oude Testament, waar we dat op een bijzondere manier zien gebeuren. En ik wil met je kijken naar het leven van Saul. En Saul is eigenlijk een hele gewone jongen. Heeft helemaal nog niet door dat hij ooit koning zal worden. Is gewoon zoon van een boer, helpt zijn vader op de boerderij en op een dag zijn de ezelinnen zijn zoek. En Saul is degene die op zoek moet naar de ezelinnen. En hij gaat zoeken, maar waar vind je die beesten? En uiteindelijk denkt hij, ik ga naar Samuel toe. Samuel is de profeet, is de ziener. En blijkbaar denkt ook Saul van, hij kan me in ieder geval helpen. En dan komt Saul bij Samuel en dan loopt het eigenlijk heel erg anders dan dat hij verwacht had. En dan zegt de Bijbel het volgende in 1 Samuel 9 vers 21. En Samuel antwoordde Saul en zei, zie, ik ben de ziener, ga voor mij uit naar de hoogte en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al 3 dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u en van uw familie? Toen antwoordde Saul en zei, ben ik niet een Benjaminiet uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stammen van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Eigenlijk zo apart wat hier gebeurt. De enige reden waarom Saul naar Samuel gaat is omdat hij zijn ezelinnen kwijt is, ze niet kan vinden en hoopt dat de profeet kan vertellen waar de ezelinnen zijn. Maar als we dit stukje lezen, begint Samuel te profeteren over Saul. En hij begint hele andere dingen te zeggen dan waarvoor Saul eigenlijk bij hem komt. De Bijbel zegt hier, ik zal je zeggen wat er in je hart is. Ik zal je vertellen, inlichten over datgene wat in de diepste diepte van je hart aanwezig is. Eigenlijk zegt Samuel, ik moet zichtbaar maken over iets wat er al wel in je hart is, klaar ligt voor je, maar wat je zelf nog niet weet. Hij moest ingelicht worden over wie hij was en wat God in hem gelegd had, want het enige wat Saul dacht was, ik ben een boer en ik ga het boerenbedrijf van mijn vader overnemen. En dit moet zo vreemd geklonken hebben voor Saul. En dan zegt Samuel ook nog, in uw familie, er staat er begerenswaardig, maar in jouw familie is iets wat Israël nodig heeft. Israël heeft jou nodig. Ik denk dat dit nog nooit in de mind van Saul was geweest. Saul dacht gewoon, ik word de opvolger van mijn vader. Maar waar Saul zichzelf zag als een boer, zag God hem als een koning. God zag een koning in hem. En dat was iets wat Saul nog helemaal niet zag. Want Saul zegt ook, ben ik niet de kleinste? Ben ik niet de minste? Ik stel eigenlijk helemaal niets voor. Heeft Israël mij nodig? Moet ik nu instappen? En eigenlijk is er een negatief zelfbeeld. Saul denkt kleiner over zichzelf dan hoe God over hem denkt. Is dit niet precies zo, soms ook in het koninkrijk of in de gemeente, of als we gevraagd worden voor een taak of een bediening, of merken dat God ons roept, dat onze eerste gedachte soms is, maar wie ben ik? Anderen kunnen dat veel beter. Dat is voor anderen weggelegd. Maar God ziet soms in jou wat jij over jezelf nog niet ziet. Waar jij soms in jezelf de boer ziet of klein over jezelf denkt, ziet God een koning in jou. Ziet God bediening in jou. Ziet God dingen die tot vrucht mogen komen in jou. En als er een negatief zelfbeeld is of minderwaardig is, dan verlies je vaak Gods zicht op het plan met jouw leven. Je kijkt niet meer zoals God kijkt naar de toekomst, maar je kijkt soms vanuit de bril van je negatievere zelfbeeld of klein denken. Terwijl God ziet een koning in jou. God ziet een strijder in jou. God ziet bediening in jou. God zegt, deze tijd heeft jou nodig. Heb je daar wel eens over nagedacht? Deze tijd heeft jou nodig. Je bent niet toevallig geboren in deze tijd. Deze tijd heeft jou nodig om op te staan als een zoon of een dochter van God. Maar soms moet dat stof wat over je leven gekomen is, moet weggevaagd worden. En Samuel doet dit met een profetisch woord. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Samuel graaft het goud in het leven van Saul op vanuit de diepte van zijn hart. Het goud dat was begraven onder kleindenken, onder minderwaardigheid en onder een negatief zelfbeeld. En hij graaft het op en uiteindelijk is het Saul die koning wordt. En ik geloof dat God deze gave die Samuel hier gebruikt ook wil geven aan de gemeente. Dat God ons profetisch zicht over mensen wil geven, zodat we op kunnen graven waar zij zelf niet in zichzelf zien, of wat zij niet meer geloven over zichzelf, maar dat het goud opnieuw naar boven gebracht mag worden. Het verhaal van Saul gaat verder. Want de volgende dag, voordat Saul vertrekt, spreekt Samuel opnieuw met hem. En dan zegt Samuel het volgende. Daarna, als u van deze plaats gaat, zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Ze hebben luiten, tamboerijnen, fluit en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. En dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden, en u zult samen met hen profeteren. In het Engels staat er, and you will show yourself to be a prophet with them. En u zult in een ander mens veranderd worden. En ook zo mooi wat hier gebeurt. Samuel heeft een profetisch woord over Saul en zegt, er zit meer in je dan jij zelf denkt. En God gaat je leven aanraken. God gaat je van minderwaardig maken tot een koning. Maar God gaat ook wat jou nu overkomt, dat je een profetisch woord ontvangt. God is ook iemand die dat in jou wil gaan brengen. Ook jij bent degene die dit door mag gaan geven. En dan gaat Saul weg en precies dit gebeurt. Gods kracht, de geest van God komt over hem en dan staat er zo mooi. En u zult in een ander mens veranderd worden. En ik geloof dat het profetisch woord van God over mensen zet de aanwezigheid en de kracht van God over iemand vrij en zorgt dat iemand een ander mens wordt. Het woordje ander wat hier staat betekent niet dat iets wat was verdwenen is en dat het volkomen anders wordt, maar het betekent eigenlijk letter volgend op of eigenlijk datgene wat er al zat maar niet zichtbaar was, wordt zichtbaar. Dat wat in je zat komt naar boven toe. God zegt eigenlijk, ik maak je tot hoe je oorspronkelijk bedoeld bent. Saul wordt geen nieuw persoon. Maar eigenlijk datgene wat al in hem was, vanaf het moment dat hij geboren was, de bestemming die over zijn leven lag, werd als het ware naar boven geroepen door het profetisch woord en door de geest van God bekrachtigd. Hij kwam in lijn met zijn bestemming en hij kwam in lijn met de identiteit die God voor hem had. En soms kunnen er andere identiteiten, als het ware, ons leven binnenkomen en waarheid worden in ons leven. Ik ben niet goed genoeg, anderen zijn veel geestelijker of anderen kunnen veel beter spreken. Mozes zei het al, waarom zendt u mij? Ik kan niet goed praten. En soms hebben we zoveel excuses of nieuwe identiteiten in ons leven die eigenlijk leugens zijn en de bestemming bedekken. We hebben vorige keer over het Nieuwe Testament gesproken, waar die man naar binnen komt en het profetisch woord eigenlijk openbaart wat in zijn hart is en dat hij eigenlijk begint te aanbidden en zegt, God is waarlijk aan deze plaats. En dit is precies waar Nieuwtestamentse profetie voor bedoeld is. Wat we ook zien in het leven van Saul. Het brengt naar boven wat God al in je leven gelegd heeft. En ook Saul ging dus zelf profeteren. Dat wat hij ontvangen had, ging hij van uitdelen. En ik geloof dat dat ook een principe van God is. Het is mooi om profetische woorden te ontvangen, wat het goud in je leven naar boven haalt. Maar uiteindelijk is dat goud bedoeld om dan te gaan blinken. En uiteindelijk weer van door te geven. Dat wat God in Saul doet, is ook wat God in jou en mij wil doen. Wat de Heilige Geest in ons wil doen. Als we beginnen met profeteren over levens, zoeken we naar Gods zicht over een leven. Hoe God kijkt over een leven. En halen we naar boven het goud wat soms onder het stof van deze wereld naar boven of bedekt is geraakt. We benoemen Gods view, hoe God kijkt. We benoemen Gods identiteit over een leven en roepen dat als het ware tot leven. Dan voelen we ook de noodzaak voor een nieuw hart en kan de kracht van God komen en die nieuwe identiteit, die woorden van God in ons hart beginnen te planten en uiteindelijk daar tot leven te komen. Als ik in mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat van jongs af aan lag er over mijn leven dat ik iemand zou zijn die het woord van God zou brengen. Al heel vroeg in mijn leven werd dat geprofeteerd. Toen ik 12 was, liet ik me dopen. En de doopprofetie over mijn leven was, hij zal een zwaardvechter zijn met het woord van God. En hij zal het woord van God brengen. Hij zal een spreker zijn. Tegelijkertijd had ik een handicap aan mijn linkervoet en werd ik gepest op school. En zorgde het eigenlijk dat ik een enorm teruggetrokken jongetje werd, wat op de achtergrond was en zichzelf helemaal niet zo zichtbaar maakte. Dat werd mijn nieuwe identiteit. Zie je dat de duivel probeerde te bedekken datgene wat God over mijn leven gelegd had? God had over mijn leven gelegd om te spreken en zijn woord te brengen. En de duivel probeert met een negatief zelfbeeld, met een negatieve identiteit, eigenlijk mijn stem tot zwijgen te brengen. Je bent niets waard, niemand zit op jou te wachten. En het is aan mij om met die oude identiteit af te rekenen en me vast te houden aan de beloften en de woorden van God en als het ware die binnen te laten komen en van daaruit te gaan leven. En niet te zeggen dat wat mensen over me zeggen, je bent scheven, je hoort er niet bij, je kan niet sporten en me op de achtergrond te laten duwen. Of ik hou me vast aan Gods woorden, ik mag zijn woorden spreken, ik mag er zijn, ik mag mijn plek innemen. Dit is precies de reden waarom God ook profetie aan zijn gemeente geeft. Deze wereld gooit zoveel modder over levens heen en misschien wel over jouw leven heen. En er komen waarheden, soms vanuit deze wereld of vanuit teleurstelling of vanuit situaties die het goud van God in ons leven bedekken. En dan hebben we soms nodig dat iemand naar ons toe komt en zegt, hey, maar ik zie Gods view over jouw leven. En dit is hoe God naar jou kijkt. En dit is wat God door jou wil doen. En pak het beet opnieuw als een waarheid in je leven. Laten we ons daarom uitstrekken naar deze gave van de geest. Hoe ga je om met profetie? Hoe kun je het geven in uitstappen? Maar ook hoe kun je profetie ontvangen? Belangrijk is als je profetie ontvangt dat je ook bevestiging vraagt, zeker als het richtinggevende profetieën zijn. Als iemand zegt, ga naar Zimbabwe, ga daar evangeliseren, pak niet gelijk je spullen in. Maar vraag ook bevestiging. Want de Bijbel zegt ook dat ons profeteren onvolkomen is. En soms kan iemand ook vanuit de wens van zijn hart iets bij je neerleggen. En daarom is het helemaal niet verkeerd als er dingen over je leven gesproken worden, dat je het bewaart in je hart en dat je zegt, God, spreek hier vaker over. Bevestig dit. Belangrijk is ook als we profetie ontvangen dat we toetsen aan Gods woord. Dat betekent dat het in lijn met Gods woord is. Betekent niet dat van een profetie elk woord van een profetie letterlijk in de Bijbel moet staan. Jezus deed ook dingen die in het Oude Testament nog nooit gebeurd waren. Als ik kijk hoe Jezus eigenlijk modder maakte en dat op iemands ogen smeerde. Dat was nog nooit gebeurd. Hij deed iets nieuws. Maar hij deed wel iets wat in lijn was met het woord van God. Het week niet af. En zo geloof ik ook met profetie. Het mag in lijn met Gods woord zijn. Maar het is soms niet letterlijk wat er in Gods woord staat. Maar het is in lijn met het hart van God wat geopenbaard wordt door zijn woord heen. Als we een profetie ontvangen, vaak sluit het aan bij iets wat al in ons hart is. Wat Samuel sprak, was iets wat ook al in het hart van Saul was, maar het was wel begraven. Dus het resoneert met iets wat er eigenlijk al ligt. En heel vaak heb ik gemerkt, als ik een profetie ontvang, dat het soms resoneert met iets al wat in mijn hart is. Ook heel belangrijk, jij bent niet verantwoordelijk om een profetie in vervulling te laten gaan. Wel om erin te gaan wandelen. En daar zit een verschil in. Een profetie zelf in vervulling laten gaan betekent dat je gaat vechten en knokken om het voor elkaar te krijgen. Maar God spreekt het over je leven. En God neemt ook verantwoording voor de belofte die hij over je leven legt. En daarom als ik een profetie krijg en ik zie niet hoe ik daar vandaag de dag in kan wandelen, dan bewaar ik hem in mijn hart. En dan zeg ik, God, ik wil hier alert op zijn, zodat ik als de deuren open gaan, ik het herken en er de stappen in mag nemen. Profetie attendeert mij soms op deuren die in de toekomst op mijn weg komen en open gaan. Maar ik hoef het niet te forceren. Maar ik mag wel alerter zijn en op het moment dat die deur komt zeg, hey, maar God, dit heeft u al gesproken. Hier mag ik instappen. Dit mag ik gaan doen. Hier mag ik in gaan bewegen. Belangrijk is ook, hoe mogen we zelf uitstappen in profetie? Want we vinden het fijn om profetieën te ontvangen, maar dan hebben we ook mensen nodig die ze geven, mensen die erin uitstappen. Samuel gaf profetie aan Saul, maar Saul wordt geraakt en Saul begint ook een profeet te worden rondom hem. En ik geloof dat we mogen uitstappen in profetie, maar wel met grenzen. Want er is ook veel schade geweest rondom profetie. En het is iets wat we mogen leren, waarin we mogen oefenen, waarin we ook fouten mogen maken. En eigenlijk zegt Paulus heel mooi in 1 Korinthe 14 vers 3, maar iemand die profeteert spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. En ik geloof dat Paulus hier hele veilige criteria geeft om te groeien en te oefenen in profetie. Hij zegt eigenlijk, als je dan spreekt tot mensen, laat het opbouwend zijn, laat het iets toevoegen, laat het groter maken, laat het troostend zijn. Dat het dichtbij roept, naar God toebrengt, dichter bij God roept. En laat het bemoedigend zijn, dat het warmte brengt. Laat het iemand in de nabijheid van God brengen. En daarom geloof ik, als we profeteren, zeker als we aan het oefenen zijn en aan het ontwikkelen, laat de woorden die je geeft aan mensen, laat ze opbouwend, troostend en bemoedigend zijn. Als je dan een keer mis hebt, en als je misschien meer uit je hart spreekt dan dat de Heilige Geest in je gesproken heeft, dan richt je nog steeds geen schade aan. Dan heb je gewoon iets opbouwend, troostends en bemoedigend gezegd. En als het in de Heilige Geest is, dan zal je merken van, maar dit raakt veel dieper. Of iemand zegt, dit is precies de tekst die ik al 4 keer gehad heb. Of dit heeft me meer mensen tegen me gezegd. Wat bijzonder. Dan merk je, dit is niet meer gewoon opbouwend, troostend en bemoedigend. Maar er zit een lading van God in. Maar dit geeft hele veilige grenzen om te oefenen en te bewegen in profetie. Belangrijk is ook als we profeteren, als we uitstappen in dingen van Gods hart delen met mensen, dat het in lijn is met Gods woord. En zoals ik net al zei, dat het Gods woord uitademt. Profetie is niet letterlijk dat we soms een tekst herhalen. En in een profetisch woord kan een tekst zitten. Maar het is soms ook een gedachte die we mogen delen. Of een plaatje wat God geeft. Maar is het in lijn met Gods woord, met Gods hart wat geopenbaard wordt? Wat ik ook erg belangrijk vind, is als we profeteren dat we het uit van nederigheid doen. Gebruik niet de grote woorden, zo spreekt de Heer. Want eigenlijk zeg je tegen de ander, ik geef je geen ruimte meer om te toetsen. Dit is gewoon hoe het is en je moet het op deze manier zeggen. Of je moet het op deze manier aannemen. Ik geloof dat we in nederigheid mogen spreken. En ik zal altijd zeggen, ik geloof dat God me dit op mijn hart geeft. Dit is wat ik volgens mij tegen je mag zeggen, maar toets het. Neem het mee in je hart. Bid ervoor. Kijk of het resoneert. Ga er serieus mee om. Maar ik zal nooit zomaar zeggen, zo spreekt de Heer, zo zal het zijn. Omdat ik ook weet dat ik mijn eigen mens zijn ook een stukje mee kan nemen. En dat zich ook kan vermengen. Soms in profetie wordt vermengd wat ik wens voor iemand en wat God spreekt over iemand. En soms haken die twee in elkaar. Dus ik wil een ander altijd de ruimte geven om te toetsen en te zoeken naar datgene wat ik over hun leven spreek. Kijk dus ook uit met richtinggevende en vermanende profetieën. Ja, er zijn vermanende profetieën, ook in het Oude Testament. En ik geloof dat God soms ook ons wil sturen door profetie. Maar wees er terughoudend in. Wees er voorzichtig in. Omdat het, als het niet uit God is, ook zoveel schade aan kan richten. En eigenlijk, ik zou eigenlijk willen zeggen, troostend en bemoedigend, daar kan ik gewoon in uitstappen. Daar wil ik in bewegen. Maar als er iets is wat vermanend is of richtinggevend, wil ik 10 keer nadenken voordat ik het deel. En zal ik het zelfs ook voorzichtig delen. Zal ik zeggen, God doet me hier aan denken. Misschien klopt het helemaal niet, maar ga ermee aan de gang. Bid ervoor. Wees kostbaar met mensen. Zodat de vijand niet de kans krijgt om de tool die tot zegen is bedoeld voor mensen, uiteindelijk tot een vernietigingswapen in onze handen te maken. Dat is wat hij vaak wil. Hij wil de dingen van God vervormen, zodat ze eigenlijk niet meer doen wat God wil, bouwt en mensen laat groeien, maar dat het mensen stuk maakt. Daarom wees je er bewust van dat je profeteren onvolkomen is. En dat daar je eigen mens zijn in kan meespreken. Dus kijk uit met richtinggevend en vermanend en spreek vanuit nederigheid. Weet je, en ja, durf te oefenen. Durf te oefenen. Soms heb je het mis, maar als je dan ook zegt van, hey, ik kreeg dit op mijn hart, is dit iets wat resoneert? Ik weet nog, een tijd geleden haalde ik iemand naar voren toe en mensen kwamen naar voren toe en ik moest denken aan een skelter. En ik wist niet precies wat ik ermee moest en ik vroeg aan diegene, heb je iets met skelters of wat dan ook? En diegene zei nee. En toen heb ik het ook losgelaten, God sprak verder niet en dan laat ik het los. En ik wil oefenen, ook gewoon in Gods stem leren verstaan. Maar ik ben ook een kind wat mag leren. En wat scherper mag leren verstaan wat God zegt. Maar daarom moet ik wel oefenen. Niemand van ons als ouders is boos als kinderen van 2 of 3 keer wat verkeerd zeggen. Dan helpen we ze om hun zinnen goed te formuleren. We hebben genade voor hen. Zo heeft God ook genade voor ons, ook als we leren zijn woorden te spreken. En daarin uit te stappen. Dus durf te oefenen. Hoe spreekt God? God spreekt door al je zintuigen heen. En hij sluit ook aan bij hoe jij eigenlijk gewired bent. Als je heel erg een plaatjesdenker bent, dan zal je ook merken dat als God dit tot je spreekt, dat hij soms plaatjes in je gedachten brengt. Of beelden in je gedachten brengt. Als je heel erg een gevoelsmens bent, zal je merken dat God soms spreekt door je gevoel. Dat je dingen aanvoelt. Dat er een gevoel in je ontstaat als je voor iemand aan het bidden bent. Of naar iemand kijkt en dat er iets gebeurt in je binnenste. Soms spreekt God door dromen heen. En moeten we alert zijn op wat gebeurt er eigenlijk in onze dromen. Soms horen we in onze gedachten een stem. Soms horen we ook een letterlijke stem. Als ik bij mezelf kijk, vaak is het dat ik als ik voor iemand op bidden ben, dat ik zeg, God, wat wilt u zeggen tegen deze persoon? Wat mag ik uw woorden spreken? En neem tijd om stil te zijn. En dan wil ik alert te zijn op welke gedachte komt er in me. En welk plaatje komt er in mijn gedachten. En dan wil ik dat uitspreken in nederigheid, maar bewegen in datgene wat er in mijn gedachten komt. Daar gewoon in uitstappen en daarvan delen. En ik heb zo vaak gemerkt dat mensen zeggen, dit is precies waar ik mee bezig ben. Dit is precies wat leeft in me. Dit sluit aan bij waarvoor ik eigenlijk naar voren kwam voor gebed. Of dit sluit aan waar ik ben in mijn leven. Soms ben ik daar zelf stom verbaasd over. Want ik denk soms in mijn eigen gedachten, dit is een raar plaatje. Die zijn rare gedachten of dit slaat nergens op. Maar durven we uit te stappen met datgene wat God in onze gedachten brengt? Misschien brengt God wel in je gedachten, stuur die een kaartje, zet deze tekst erop. Weet je, en dan hebben we vaak belemmeringen in ons leven om uit te stappen. En ik geloof dat de grootste belemmering in ons leven om uit te stappen in profetisch bewegen is angst. angst dat we falen. We leven heel erg in een faalcultuur. Maar wat nou als het niet goed is? Als jij een mooie tekst op dat kaartje hebt gezet, dan is het gewoon een mooie tekst die iemand bemoedigt. God werkt niet zozeer in goed en fout. God wil samen met je optrekken. En soms mogen we toch ook een keer mis hebben. We mogen toch leren. We mogen toch oefenen. En bij God faal je niet, maar bij God mag je ontwikkelen. Bij God mag je groeien. En soms is angst en onzekerheid is iets waardoor we niet uitstappen. En blijven we altijd aan het veilige gebied en ontwikkelen we geen nieuwe dingen. En soms ook minderwaardigheid. Denken we dat we niet geestelijk genoeg zijn. En dat God wel niet door ons zal spreken. Wist je dat God zelfs door een ezel sprak? In het Oude Testament bij Bileam spreekt God door een ezel heen. Nou, ik denk dat wij veel meer zijn dan ezels. En dat je dus altijd goed genoeg bent voor God om door je heen te spreken en door je heen te bewegen. God wil jou gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen. En daarom denk niet, ik ben niet goed genoeg, maar als er gedachten in je komt, leer hem te delen. Leer anderen te bemoedigen, leer anderen te troosten. Ik moest ineens aan je denken en ik dacht aan deze woorden, wil ik gewoon even tegen je zeggen. Misschien kan je er wat mee, misschien niet, maar ik wil leren. Ik wil uitstappen. Als we dat niet doen, als we blijven denken het is raar of het zal wel nergens op slaan, dan zijn er misschien heel veel dingen die de Heilige Geest wel tegen ons zegt, maar waar we niet in bewegen, daardoor misschien niet tot zegen zijn voor anderen, maar eigenlijk ook een beetje zegen van ons eigen leven roven. Want wat is het mooi als je de ander bemoedigt en die zegt, hey, dankjewel, dit is precies wat ik nodig had, word je zelf ook bemoedigd. Ik geloof dat de Heilige Geest veel meer tot ons spreekt dan dat we eigenlijk horen. Of zien. Onze oren en onze ogen mogen opmerkzamer zijn om te kijken wat brengt u in onze gedachten en daarin te bewegen en daarin uit te stappen en gewoon dingen te doen. Daarin wil ik je echt uitdagen. Weet je, sommige mensen zien profetie en ineens komt er een stem uit de hemel of ik word helemaal stilgezet. Profetie is soms dat er gewoon iets in je gedachten komt. Stuur die een kaartje, bel die even op. Ik weet nog dat er een keer tijdens etenstijd in mijn gedachten kwam, ik moet die en die bellen. Wat een jong gezin. Dat is meestal niet het moment dat het op prijs gesteld wordt dat je niet de boel naar de keuken brengt. Maar ik zei tegen mijn vrouw, ik moet die en die bellen. Ze zei gelijk, doe het. En ik liep naar boven toe en ik belde. En ik bleek op een goddelijk moment te bellen waar mensen hadden gezegd, we hebben eigenlijk nu hulp nodig. Wie kan ons helpen? En de telefoon ging en ik ging aan de telefoon. En het begon alleen maar met de gedachte, ik moet eigenlijk diegene nu bellen. En ik weet niet waarom. Durven we attent te zijn op wat de Heilige Geest in onze gedachten brengt? Wees niet bang om het soms ook een keer verkeerd te hebben. Je bent een kind wat mag leren. Durf te oefenen. Spreek beelden en gedachten uit. En als we binnen die grenzen blijven van troostend en bemoedigend, opbouwend, dan kunnen we gewoon uitstappen. Weet je? We mogen groeien in plaats van falen. En daarom is het ook zo belangrijk om een veilige omgeving te hebben. En dit is ook waarom we in de gemeente soms mee oefenen op onze gebedsavonden. Maar ook mensen aanmoedigen in de dienst. Als er iemand op je hart komt, stap er naartoe. Deel wat op je hart is. Bemoedig de ander. Ik hoop dat ik je aangemoedigd heb. Dat profetie niet alleen iets is voor de grote profeten. Dat profetie niet alleen iets is dat er een grote stem uit de hemel komt of ineens de hele kamer verlicht is, maar God soms gewoon spreekt in je gedachten. En ik moedig je aan om de komende tijd gewoon te zoeken, God, wat brengt u in mijn gedachten? Wat mag ik tegen die en die zeggen? Ga zondag naar je gemeente toe en zeg, God, open mijn ogen en tegen wie mag ik een woord van leven spreken deze zondag? Wie mag ik een kaartje sturen? Wat zal ik erop zetten? Ga ermee oefenen. En ik wil je daarmee bemoedigen en aanmoedigen. En ik wil ook een moment gewoon voor je bidden. Heer Jezus, u bent een sprekend God. U bent de God die beweegt in ons leven. En ik bid, Heer Jezus, dat u op dit moment ook beweegt in levens van mensen die op dit moment zitten te kijken. Heer, en dat u deze gave opnieuw vrij wil zetten. En dat u begint te spreken in hun gedachten, in plaatjes, in gevoel of in dromen. En dat ze mogen uitstappen. Ik bid voor moed om dat kaartje te sturen met die tekst erop naar die persoon toe te gaan. Zeg, ik heb dit op mijn hart voor. En ik breek elke macht als het ware van angst, van minderwaardigheid, van niet uit durven stappen. De angst dat anderen veel geestelijker zijn. Heer, ik bid dat we binnen de grenzen van die Paulus Jezus aangeeft, gewoon mogen uitstappen om uw woorden door te geven en het goud in mensen op te graven. Heer Jezus, ik bid ook voor mensen vandaag die misschien wel herkennen hoe het goud in hun leven bedekt is geraakt met allerlei stof. En ik spreek een woord van God op dit moment over je leven uit. Dat je kostbaar bent, dat je hooggeschat bent. Dat God een plan en een bestemming met je leven heeft. En ik roep hem opnieuw naar boven toe. Dat daar waar je teleurgesteld bent, daar waar je je minder waardig voelt, dat dat gebroken wordt over je leven. En ik zet Gods woorden over je leven vrij in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat deze woorden je hebben mogen bemoedigen en hebben mogen zegenen. Vind je het leuk? Word even abonnee of like deze video. En dan zien we je volgende keer terug bij de volgende podcast.